Ondernemerspanel.
De concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven staat onder druk. En leasebedrijf Arvan neemt 10.000 zonneauto's af van fabrikant Lightyear. Die auto's moeten trouwens nog wel gebouwd worden. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Joyce Knappen van ProParent en Mark Berendsen van Start. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Hallo.
Dankjewel.
Met uiteraard ook eigen nieuws. Joyce, wat heb jij mede te delen?
Nou, ik heb mijn nieuws van de dag mag ik nog niet zoveel over zeggen, want we komen binnenkort naar buiten met een nieuw product.
Zo.
In de strijd tegen natuurlijk de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Dus ik beloof dat ik even terugkom zodra we dat naar buiten
gaan. Maar kun jij die ongelijkheid wegwerken met de lancering van een product?
Nou, je weet zoals dat wij natuurlijk een software platform hebben of een health-tech platform om mannen en vrouwen in de fase als jong gezin daar beter doorheen te helpen en ook leidinggevende en HR-verzuimregisseurs. En we hebben de afgelopen tijd een nieuw versie daarvan, een nieuw onderdeel getest en daar komen we binnenkort mee naar buiten. Dus dat ga ik meer vertellen.
Houden we nog even spannend.
Nog meer nieuws in de pijplijn.
Jij, Mark, hebt je nieuws dat je had geselecteerd zomaar verworpen voor nog heter nieuws.
Heet nieuws.
Hou ons niet langer in spanning.
Als ik de naam Joost van Doesburg zeg, gaat jou dan een lampje branden?
Ja, bij mij wel, want hij is hier te gast geweest.
Ah, natuurlijk. Ik weet niet of dat bij alle luisteraars zo is, maar Joost van Doesburg is nog steeds vakbondsbestuurder. Hij was campagneleider Schiphol bij de FNV. En hij wordt een directeur bij Schiphol, namelijk voor de vracht. Dat vond ik op zijn minst een opvallend bericht, laat ik het zo maar noemen. Het is maar naar hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat Schiphol een slag slaat om de criticaster een soort van in te kapselen. De achterban, alle mensen op Schiphol die al of niet georganiseerd, maar in ieder geval wel door hem werden gerepresenteerd, raken een hele goede campagneleider kwijt, want hij was mij ontzettend opgevallen afgelopen jaar.
Ja, er was ook wel ontzettend veel te doen.
Maar hij in het bijzonder was mij heel positief opgevallen, omdat hij als vakbondsbestuurder op een hele prettige en kordate en bondige manier communiceerde. En ook, ik kan me herinneren dat ik die Kamercommissie keek, waar ook Benschop zat. En die was toch met veel omhaal aan de antwoorden op allerlei vragen, terwijl Van Doesburg echt heel, heel strak in de wedstrijd zat. Hij had natuurlijk een iets makkelijker rol daar als criticaster.
Kun je die overstap geloofwaardig maken? Want ik heb het uiteraard ook met interesse gevolgd en de communiqué is dan als volgt. Ik ben er kritisch op geweest, maar ik had altijd voor ogen om van Schiphol een betere plek te maken. Net zoals Schiphol dat zelf natuurlijk voor ogen had. En ik wil er graag aan bijdragen nu aan de andere kant van de tafel.
Ja.
Kan dat, of nou, is dat toch moeilijk als je er eerst zo geharnast in zat?
Ik zal maar zeggen, dat zeg je dan. En dat zal ook echt zijn intentie zijn. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij dat zo is gegaan. En daar ben ik even ingedoken. En je had Han Noten, naam uit het verleden van de FNV, die naar de NS ging. En daar wel echt heel goed werk deed. Wim Korteweg zat bij de Vervoersbond en ging naar het GVB hier in Amsterdam. Maar je had natuurlijk ook Wim Kok, die via het minister-presidentschap uiteindelijk in de Raad van Commissarissen van ING en Shell terechtkwam en nog een heel ander liedje ging zingen dan wat hij daarvoor deed toen hij natuurlijk de FNV-voorman was.
Ja, de kleptocratentax. Ja,
ja, ik denk dat het echt gaat over geloofwaardigheid. Dus als hij nu heel veel dingen loslaat waar hij voor streed, dan is dat niet geloofwaardig. En dan is hij zelf ook geen knip voor de neus waard. En dus zo schat ik hem ook helemaal.
Een slimme zet van Schiphol. Keep your enemies close.
Dat vind ik wel, ja.
Nou, ik denk, als we het positief uitleggen, het is natuurlijk iemand die enorm probleembesef heeft. Hè? Dus die, als het goed is, tot in de haarvaten het probleem van zijn achterban begrijpt. Dus ik kan me ook voorstellen vanuit gewoon bedrijfsvoering vanuit Schiphol, dat je denkt, we moeten wel iemand hebben die nu eens een keer echt snapt waar de voetangels en klemmen zitten. En die daar ook het draagvlak in heeft om ook dat de oplossingen die er vervolgens bedacht gaan worden, dat die ook geïmplementeerd en uitgevoerd, en dat die ook aansluiten bij de werkelijkheid van wat de perceptie is van de mensen over wie het gaat. Dus in die zin kan ik me voorstellen, als het zo uitpakt, dat het een slimme set is.
Als hij levert, dan maakt hij zichzelf natuurlijk onsterfelijk.
En zo gaan wij door naar de kansen, uitdagingen en problemen van Nederlandse familie. Bedrijven.
Zo geven we bij Bavaria al 7 generaties het stokje door. En genieten we van het leven.
Zeven generaties Bavaria. Het kan dus wel, maar veel familiebedrijven staan er niet zo goed voor als Bavaria, want de concurrentiepositie gaat er behoorlijk achteruit. Blijkt uit een onderzoek van het Leipzig Center for European Economic Research. Op de ranglijst van 21 landen daalde Nederland van plek 4 naar 9. Nog altijd linker rijtje, zou je kunnen stellen, Joyce. Maar waarom zijn die familiebedrijven, vermoed jij, in de knel geraakt?
Wat er natuurlijk vaak gebeurt met familiebedrijven is dat er in de familie issues spelen die dan ineens naar buiten komen in de zakelijke context. Wat hier precies de voetangels en klemmen aan de achterkant zijn, ja, dat laat zich natuurlijk voor een deel ook een beetje raden.
Kleinader.
Daar heb ik geen zicht op natuurlijk. Dat weten we maar te delen.
Nou, er is natuurlijk gekeken door deze onderzoekers naar belastingen, arbeid, regelgeving, financiering, infrastructuur en investeringen en energie. Dat zijn de 6 indicatoren die van belang zijn bij het samenstellen van deze ranglijst. Wat is, denk je, voor de Nederlandse context, Mark, het grootste probleem?
Nou, het grootste probleem is denk ik wel de regelgeving. Druk, hè? Dus de wat je aan administratie allemaal moet voeren om te voldoen aan allerlei regels op arbeidsomstandigheden, op milieu, et cetera.
Maar dat is bedrijfsbreed.
Maar dat is bedrijfsbreed.
Niet alleen familiebedrijven.
Nee, daarom. Dus ik was ook, toen ik die criteria zag, dacht ik ook van ja, waarom zijn dan familiebedrijven specifiek daardoor geïmpact? Maar het is natuurlijk familiebedrijven in Nederland versus een aantal andere landen. Dus dat stijgt inderdaad dan, denk ik, mee met het bedrijfsleven in zijn algemeenheid. Ik denk als het over productie gaat, dat arbeid en productiviteit en belasting een groot ding is in Nederland. In Duitsland bleek dat ook heel sterk.
Ja, daar zijn ze bijna uit die ranglijst gekelderd, als dat gekund.
Ja. Nee, maar dat geeft wel te denken. Hè. De vraag is Nederland daar dan nog lekker voor? Of is Nederland gewoon de volgende die dan achter Duitsland aanhobbelt in dat kunnen produceren in ons eigen land? En loont het om te werken voor productie? Maar ik denk wel dat het voor familiebedrijven specifiek wel echt inderdaad wat jij ook aangaf, dat generatieprobleem. En wat ik begreep uit het onderzoek is dat het heel erg naar voren komt, dat familiebedrijven soms niet het roer uit handen geven. En dan is maar net de vraag, is de zoveelste generatie net zo capabel als bestuurder, maar ook als ondernemer, om wendbaar te blijven in de nieuwe tijd? Of moet je op een gegeven moment gewoon zeggen, ja, dat kan een ander misschien beter? Namelijk het beste talent op de markt die je hiervoor kunt krijgen. Terwijl je wel een familiebedrijf blijft en je naam daar wel aan blijft verbinden.
Maar dan zeg je eigenlijk, er zit misschien een wat, door die generatieoverdracht, een wat oudere manier van leiderschap, waardoor ze minder wendbaar zijn en minder snel aansluiten bij de eisen van deze tijd. Wet en regelgeving, wat talent wil, hoe de markt zich ontwikkelt. Denk je dat dat...
Ja, verouderd niet per se, maar misschien gewoon niet... Het beste, ik bedoel, als het overerfbaar is, wil niet zeggen dat de zoon of dochter van net zo talentvol is in ondernemerschap en bestuurder zijn als de vorige generatie. En dan komt op een gegeven moment het punt van ja, moet ik het roer uit handen geven? Is dat de beste beslissing die ik kan nemen? Wat natuurlijk het meest wijs is.
Het schijnt wel bij de derde, vierde generatie vaak te gaan spelen. Dat families dan toch wel tot het inzicht komen dat het soms beter is om de bakens te verzetten met een externe bestuurder aan het roer. Dan moet ik wel zeggen, zoveel onderzoeken, zoveel meningen. Want Rabobank doet er vaak onderzoek naar, uiteraard. Veel klanten zijn familiebedrijf. Erasmus Universiteit heeft een aparte onderzoekstak die zich richt op familiebedrijven. En vorig jaar was daar de conclusie dat familiebedrijven het veel beter doen dan andere bedrijven op bepaalde andere vlakken. Dus wat kunnen we in algemene zin dan zeggen over de stand van zaken bij familiebedrijven?
Ja, dat is natuurlijk echt een terecht punt. Want ik was toen hier in de studio ook, toen we het daarover hadden, dat familiebedrijven natuurlijk wat minder leunen ook op het kapitaal extern. Hè, waar natuurlijk toch qua return on investment wat kortere doorlooptijden zijn. Ze nemen minder risico omdat ze echt een langetermijn visie hebben op de onderneming. En omdat het natuurlijk onderdeel is van de familieerfenis of de heritage, om het even zo te zeggen. Ik kan me voorstellen dat daar wat meespeelt ook in het aansluiten op de dynamiek van de huidige markt. Maar ja, dat inderdaad, ik ken het onderzoek ook. Hè. Dus het staat eigenlijk een beetje haaks op wat er nu weer naar buiten komt.
Allemaal zaken die we ook van belang vinden, namelijk een langere termijnvisie, een goede relatie met je aandeelhouders, mochten die er zijn. MVO werd ook nog aangehaald als een pluspunt van familiebedrijven.
Ja.
Je zegt, is belangrijk, maar als je niet meer concurrerend bent, is dat ook een begin van een
probleem. Maar daarom zag ik ook niet zo snel waarom Nederland dan specifiek gedaald was. Want ik denk niet dat dat iets is van vandaag op gisteren, zeg maar, dat veranderd is in de dingen die jij noemt. Die zijn nog steeds pro-familiebedrijf. Hè, dus meer langetermijnvisie en die financieringsbehoeften op een andere manier. Dus dan gaat het toch heel vaak weer over overheid. En dat vind ik aan de ene kant, ja, dat denk ik ook een beetje tot je dienst, weet je wel. En dan, je wil altijd minder regeldruk, je wil minder belastingen, maar je wil meer infrastructuur en faciliteiten.
Dat ken ik ergens van.
Ja, nee, maar het is gewoon. Ik bedoel, het bedrijfsleven moet daar niet, zeg maar, naar grijpen als je op rankings daalt. Los van dat je inhoudelijke kritiek kan hebben op bepaalde initiatieven.
Van het familiebedrijf naar een fonkelnieuwe start-up uit Helmond.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Joyce Knap en Mark Berensen zijn hier als leden van het ondernemerspanel. Leasebedrijf Arval heeft een bestelling van 10.000 auto's geplaatst bij de Helmondse autofabrikant Lightyear. Zijn auto op zonne-energie wordt vanaf 2025 geproduceerd. Moet ongeveer €40.000 gaan kosten. En Joyce, het is niet de eerste leasemaatschappij die over de brug komt. Die zegt, daar zie ik wel wat in. Snap jij de aantrekkingskracht van Lightyear?
Ja, dat snap ik wel. Kijk,
ik voel meteen heel veel kanttekeningen aankomen.
Waarom?
Nou, dat dacht ik in je antwoord te horen.
Nee. Ik vond het een goede ontwikkeling. Ik dacht, nou, ik word daar gewoon blij van zo'n verhaal. Ik vind het ook fijn dat Tesla beconcurreerd wordt. Al is het nog enigszins sinds klein. Maar ja, ik denk dat het wel past in een ontwikkeling. En dat het gewoon mooi is dat er meer auto's met een alternatieve bron de markt opkomen en uitbreiden en groeien daarin. Ja, dat lijkt me een goede zaak.
Ik weet niet of ik je overvraag, Mark, maar ik ben toch wel benieuwd wat dat dan voorstelt, zo'n bestelling. Hè? Dus je geeft de intentie weer of aan, ik wil graag auto's afnemen. Maar ik moest denken aan Rivian, ook een nieuwe speler op de markt. Mm-hmm. En die hadden enorm veel productieproblemen en die auto werd steeds duurder. Toen hebben ze tegen mensen gezegd, ja, voor de prijs die we hebben afgesproken lukt het niet. Dus we willen die prijs graag verhogen. Toen zeiden er heel veel mensen, we staan op de wachtlijst, maar we hebben eigenlijk geen zin meer in.
Ja.
Wat spreek je nou af als je zegt, nou, in 2025 of wanneer die auto klaar is, je weet het eigenlijk niet helemaal zeker, dan nemen we hem wel.
Ik hoop dat ze voor deel voorfinancieren. Want volgens mij is Lightyear nu niet in staat om met financiering die er nu is zo'n groot productieapparaat op te tuigen.
Nee, dat gaan ze doen,
over zo'n lange tijd.
Ja, met het geld dat ze nu hiermee verdiend hebben met die voorbestelling gaan ze proberen om die productie
te en ik denk dat ook nog heel krap wordt. Maar dat is dan die rekensom kan ik inderdaad vanuit hier niet maken. Want het is best wel ver weg. Hè. Dus vanaf 2025 in productie. En dan moeten ze nog geleverd en gemaakt worden voor, volgens mij, een maximaal bedrag van €40.000. Wat voor een auto die nu, het model 0, kost €250.000. Dus die gaan.
Ja, maar dat gaat niet op deze grote schaal geproduceerd worden.
Zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
Nee, dat klopt. Dus deze schaal gaat omhoog, dus de kosten gaan naar beneden. En ze willen echt iets maken voor een groter publiek.
En jij vindt het, neem ik aan, ook sympathiek, zoals heel veel mensen het sympathiek vinden. Ja. Maar het wordt een uitdagende route.
Ja, want het is natuurlijk, het grote verschil met de huidige elektrische auto's is alleen maar de zonnepanelen. Dus de vraag is even van wat komt er nog meer?
Nou ja, noem dat maar een detail. Het idee is natuurlijk dat je dan minder afhankelijk bent van wanneer je moet laden en dat een deel van je eigen dak komt.
Ja, en dat zou dan heel plezierig zijn. Ook al in Nederland, maar vooral ook in zuidelijke landen. Dus voor mij echt nog best een reden om er niet aan te beginnen. Ik ga graag naar Italië op vakantie en ik zie daar toch echt heel weinig elektrische auto's. En ik begrijp ook meteen waarom. Dus als die dingen wat meer self-supporting zijn, is dat natuurlijk, dan overkom je dat soort
dingen. Is het onderscheidend vermogen genoeg, denk jij, Joyce?
Nou, kijk, ik vind het natuurlijk sowieso goed dat die ontwikkeling doorgaat. Hè? Dus laten we even wel wezen, ook al, en ik ben het met je eens, alleen voor financieren op basis van een order of een intentie van een order. Ja, ik denk dat het altijd goed is om dat werkkapitaal wat je nodig hebt eventueel ook met financiers op te halen. Omdat je helemaal met je eens, je moet ook een tegenvallen op kunnen vangen als de inflatie, tussen nu en 2025 kan.
Is ook gebeurd, hè? Er zijn ook InvestNL en regionale ontwikkelingsmaatschappijen die daar een rol in hebben gespeeld, private investeren.
Maar dat is ook de rol die zij spelen. Om die risico's in een hele vroege fase uit de markt te halen, zodat we kunnen pivoten en piloten en doorontwikkelen met zo'n innovatie. Hè? Want dat is natuurlijk in het begin met de Tesla keek ook iedereen van, nou, dit gaat je nooit lukken of dat kost heel veel, mislukt eerst 5 keer. Ja, dat is precies waar we nu zitten, omdat we toch met z'n allen die energietransitie willen maken. Dus moeten we ook stappen zetten dat nieuwe partijen, nieuwe auto's, nieuwe infrastructuur, dit soort dingen.
Maar vind je dan wel dat je zou kunnen verplichten richting Lightyear? Wij geven je geld als regionale ontwikkelingsmaatschappij, als InvestNL. Zorg er dan ook voor dat de productie hier in Nederland plaatsvindt. Want dat is op dit moment niet aan de orde.
Verplichten. Kijk, als investeerders haal je die risico's eruit. Dus een ondernemer gaat vooral heel veel leren wat er in het productieproces moet gaan gebeuren. Wat er allemaal misgaat, waar de belemmeringen zitten. Hoe je dat kan mitigeren, zeg maar. Dus dat is ook de functie natuurlijk en de fase waarin ze zitten. En die learnings kan je alleen maar gaan maken door het te doen. Hè? Je kan niet de hele tijd op papier dat te blijven uitdenken en zeggen, nou, nu hebben we het optimaal en nu gaan we foutloos de markt in. Ik denk dat bestaat niet. Dat weten investeerders ook heel goed. Zeker de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Er is nog een andere optie.
Niet verplichten, overigens. Nee. Plus 1. Nee, daar wil ik me even bij aansluiten. Ja.
Oké, plus 1. Genoteerd. Eén andere vraag die Lex Hoefsloot, de oprichter van Lightyear, vaak krijgt. En ik ga hem ook toch aan jou stellen, Mark. Vergeet die hele auto. Maak hem niet. Je hebt die techniek. Stel die techniek beschikbaar aan ik weet niet hoeveel fabrikanten. Bouw daar een mooie klantrelatie mee op. En je kostje is ook gekocht. Ja. Begrijp je dat die vraag vaak krijgt?
Ja, maar dan is wel de vraag even van wat verkoop je dan precies? Want als dat hele, die hele auto zeg maar één groot zonnepaneel is, dan is dat niet een. Ja, nee, maar dan vergelijk ik maar meteen even zeg maar met Android of zo. Een besturingssysteem waarvan je zegt, bouw daar dan devices mee. En dan heb je dat van Android. Dat is in dit geval toch wel wat anders. Dit is een apparaat. Wat in zijn totaliteit, want het zit hem ook in de aerodynamica. Hè, dus je hebt geen buitenspiegels, maar cameraatjes.
Dus het is niet zo alleen als je die auto van Lightyear bouwt.
Je kunt het procedé misschien kopiëren naar andere bouwers. Maar dan kun je net zo goed die Lightyear bouwen.
Maar wat is het idee dan? Om alleen het gepatenteerde dak, bij wijze van spreken, met de zonnepanelen, om die alleen in de markt te zetten.
Over hebt. Ja, precies. Dat je gewoon als externe partij dat aanbiedt aan de hele industrie. Een
soort white label en dan aan de hele
auto. En dan ben je af van dat glazer en de mogelijke problemen, risico's die je hebt door die hele auto te bouwen.
Ja,
maar ik vraag me af wat je dan precies aanbiedt. Is dan, dit is het recept en dat mag je dan ook gaan koken. Dus assembleer maar zo'n auto volgens dit procedé. Ik denk dat niet de weg voorwaarts is, omdat het juist echt gaat om dat productieproces.
We gaan naar ondernemers die ook geen weg voorwaarts meer zien, die hun bedrijf te koop zetten. Uit de cijfers van overnameplatform Brooks blijkt dat zeker aan de orde is. Er zijn meer kopers en er zijn ook meer ondernemers die het om wat voor reden dan ook niet meer zien zitten. Omdat ze geen opvolger kunnen vinden, maar ook, Joyce, omdat we er soms gewoon geen zin meer in hebben.
Ja, of de financiering is op. Of honderden redenen. Ja, als ze zitten in een verkeerde branche, die natuurlijk al door corona en daarna super
maar
kwetsbaar is.
Maar het simpele gevoel, ik heb het al gehad, ik heb er geen zin meer in. Bekruipt jou dat wel eens?
Oh, of dat bij was? Ja, kijk, er is geen ondernemer. Nee, maar natuurlijk. Ik zou liegen als het niet zo is. Hè. Dus iedere ondernemer weet, je hebt de diepe dalen en de hoge pieken. Hè, die gaan gewoon nou eenmaal hand in hand. Dus ik denk dat je ook, bijvoorbeeld wat ik deze week zag met natuurlijk Jacinta Ardern die aftreedt. Ja, je moet altijd als leider van een club je afvragen, heb ik hier nog energie voor? Hè, word ik hier nog blij van? Ben ik de beste man of vrouw op deze plek? En als er anderen zijn die het beter kunnen, ja, dat is denk ik een en dus ook je eigen energiehuishouding is denk ik een punt van reflectie waar ik in ieder geval veel ondernemers over hoor. En wat denk ik ook heel goed en heel erg gezond is om daar niet krampachtig aan vast te houden. Dus ja, dat is natuurlijk is dat een vraag ook voor mij.
De specialisten van Brooks zeggen namelijk, Mark, het is te makkelijk om het te koppelen aan de economie, dat het tegen zit. Vaak zijn dit beslissingen waar al jaren over wordt nagedacht. Dus overdrijf de invloed van de conjunctuur niet. Het heeft vaak te maken met dat ze te veel moeten managen of ze bereiken een zekere leeftijd, zijn persoonlijke omstandigheden. Maar als je op dit moment verkoopt, dan neem je ook wel afscheid van die hele hoge prijs die je tot voor kort kon krijgen, of niet?
Ja, nee, ik vraag me ook af, hè, dus dat die bewering zou betekenen dat het juist dat percentage wat verkocht wordt heel vlak is. Omdat het namelijk een soort gegeven is, wat meer samenhangt met hoe je er als mens in zit. En of je een soort van aan het einde van je energie bent, wat op een gegeven moment kan. Terwijl nu is zien we een piek. En die is natuurlijk aan de conjunctuur gekoppeld. Dat kan. Ik
vraag het
jou. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, denk ik. Je ziet nu tegenwind, hoge energiekosten. Je moet enorme beslissingen nemen. Misschien wel afscheid nemen van personeel. Of nog erger, je ziet het einde van je reserve in zicht en denkt, ja, wat is nou een scenario? Nou, een van de scenario's is toch soms ook wel voor een ondernemer om te kiezen voor, noem het maar even, een veilige haven. Ik breng het onder bij een of een strategische koper of venture capital of private equity. Want daarmee kan ik het bedrijf wel continueren, mijn mensen aan het werk houden, of ik word onderdeel van iets groters.
Maar als je dat nu doet, krijg je dus niet de hoofdprijs.
Nee, zeker niet. Nee. Die waarderingen zijn natuurlijk enorm gedaald. Ja, dat is gewoon zo. En als er meer aanbod is, is er ook, gaat de prijs naar beneden. En ook door gewoon conjunctuur daar.
Dus het is een kopersmarkt.
Het is
ook
een kopersmarkt
hier
geworden. En in tech heel erg. En in andere, want daar was de waardering, je kunt zeggen belachelijk hoog, maar die was extreem hoog.
Ja, was belachelijk hoog? Ik vraag het even aan jou.
Belachelijk is het eigenlijk nooit, hè, want het is altijd een marktprijs. Dus de markt heeft.
Ja, maar ook de markt kan opgeblazen zijn. Of
het is alleen wel zo dat het tempo waarmee, nou, laat ik het ook lenigheid noemen, waarmee de industrie nu winstgevendheid omarmt versus een jaar geleden puur groei, vind ik bewonderenswaardig.
Ja, zeker. Nee, maar dat.
Nou, je vindt er iets meer van dan alleen maar bewonderenswaardig.
En het is opportunistisch en het is van alles tegelijk, maar het is gewoon wel wat ook. Ook wat lenigheid ook betekent. Ja. Pas je aan hoe dat nu is. Nou, als die groei, pure groei, steeds wegvalt, want de conjunctuur verandert.
Ja.
En je kan heel snel schakelen naar winstgevendheid en je bent daartoe in staat. Is dat een vorm van lenigheid?
Heel kort, als jij nog een slotpleidooi hebt.
Nee, je zag het natuurlijk ook met de flitsbezorgers. Hè? Die eerst dachten geld erin en we concurreren elkaar. Ja, nu is kopen de hand elkaar op de knip en nu kopen ze elkaar. Ja, omdat dat uiteindelijk een langetermijn strategie is voor een van de grote twee. Ja. Maar ja, dat is wel ook wat je ziet gebeuren.
George Knappen en Mark Berendsen, de een van ProParents, de ander van Start. Ondernemers die het voorlopig nog wel even zien zitten. Dank voor jullie komst. De luisteraar wil ik nog wijzen op het feit dat je dit panel ook kunt beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen Bernard Hammelburg met de Oekraïne-update.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.